Ja, het is bijna Goede Vrijdag, bijna Pasen. En ik was daarmee bezig. Jesaja 53, bekende tekst, daar staat: maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Hij, de Heer Jezus. De straf die ons de vrede aanbracht, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. De straf die ons de shalom aanbrengt, was op hem. Hij droeg de straf zodat wij vrede mogen ervaren, shalom mogen ervaren. En ik wil vandaag dus hebben over de God van vrede. En weet je, wij zijn geroepen, jij en ik zijn geroepen om in vrede te leven. De Heer Jezus die heeft de straf gedragen voor die vrede. Wat was het waard voor hem, zodat jij in vrede zou kunnen leven? Dat was het vergieten van al zijn bloed. Zijn bloed was het waard dat wij, dat jij, ik, dat wij in vrede mogen leven. Vrede is ons erfdeel. Hij bracht ons de vrede door het sterven aan het kruis. De Bijbel zegt, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Op het moment dat je de Heer Jezus hebt leren kennen, dan ben je gekomen in een relatie voor vrede. Hij heeft vrede gebracht tussen ons en hem, als je de Heer Jezus kent. En vanuit die vrede, vanuit het kennen van de Heer, zijn onze zonden vergeven. We zijn gestorven, onze oude ik. We zijn opgestaan in een nieuw leven. We hebben de Heilige Geest gekregen. En die Heilige Geest, de Heilige Geest, zal ons helpen om die vrede uit te leven. De Heilige Geest zal ons helpen om daadwerkelijk in die vrede te gaan leven die de Heer ons gegeven heeft. En wat houdt die vrede dan in? Wat houdt die vrede in die de Heer ons gegeven heeft? Nou, als je kijkt naar het woordenboek en als je kijkt, gewoon denkt aan vrede, dan koppelt men dat heel vaak aan oorlog. Aan het tegenovergestelde van vrede. De afwezigheid van oorlog, de afwezigheid van ruzie, de afwezigheid van die dingen. Maar voor ons is vrede niet de afwezigheid van die dingen. Voor ons is de vrede de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. Als ik het over vrede heb, dan gaat het niet alleen maar over de afwezigheid van oorlog en het vrede ervaren om je heen. Nee, als ik het heb over vrede, dan gaat het over de vrede die de Heer Jezus jou gegeven heeft door de aanwezigheid van de Heer die in je leven aanwezig is. Door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus ook in de Hebreeuwse taal is het woordje vrede veel meer dan alleen maar de afwezigheid van oorlog en al die dingen. In het Hebreeuws betekent het welzijn. Je complete welzijn. Je voorspoed, rust, compleetheid, gezondheid, veiligheid. Het woord vrede bevat veel meer dan alleen maar dus die afwezigheid van oorlog en andere zaken. Dat lees je ook terug in de Bijbel. Je leest bijvoorbeeld terug bij, ik neem het even kort door om je even een beetje erin mee te nemen hoe de Bijbel dat dan omschrijft. Maar het woordje shalom, wat vrede betekent, dat zie je ook terug in de Bijbel. In Exodus 21 en 22 zie je het veel terugkomen, een beetje aan het begin van de Bijbel. En daar, het woord shalom is afgestamd van het woord shalom. En dat was daar beschreef Mozes dat iemand die schade had geleden, of iemand die materiële schade had, of er was iets gestolen van iemand, dan moest degene die dat had gedaan, die moest iets gaan goedmaken. En daar werd het woord shalom voor gebruikt. Om iemand weer compleet te maken, om iemand weer heel te maken, om iemand weer terug te brengen in zijn complete welzijn. Daar gaat het dus over. Om het iets terug te betalen, volledig te vergoeden. En dat ging dan vaak over spullen, maar het gaat bij ons om ons complete welzijn. Dat zie je ook terug in Genesis, bij Jozef. Velen kennen het verhaal van Jozef, die werd verkocht door zijn broers. En hij werd naar Egypte geleid. En op een gegeven moment komt zijn familie langs, zijn broers, die komen langs. En dan vroeg hij naar de welstand van zijn vader. En daar wordt het woord weer shalom gebruikt. Daar wordt het woord vrede voor gebruikt. Je kunt het lezen in Genesis 43, vers 27 en 28. Jozef vroeg naar de welstand van zijn vader en zei: gaat het goed met je vader? Shalom, vrede. Gaat het goed met hem? Leeft hij nog? En ze zeiden: het gaat goed met hem. Shalom. Allemaal wordt hier het woord shalom gebruikt. Shalom gaat dus over het complete welzijn van ons. Het gaat over dat we compleet zijn. In het Engels staat er ook: Jozef vroeg naar de well-being van zijn vader. Shalom. Shalom betekent dus veel breder iets dan waar de meeste mensen aan denken. Oké, ik wil even met je gaan naar 2 Thessalonicenzen 3, vers 16. Het is het einde van de 2 Thessalonicenzen brief. Ik kon heel veel teksten pakken, maar ik vond deze mooi ook vertaald in de Amplified. Maar daar staat, 2 Thessalonicenzen 3, vers 16, daar zegt Paulus dit: mogen de Heere van de vrede, mogen de Heere van de vrede zelf u voortdurend vrede geven. Op allerlei wijze. In de MBV staat er, mogen de heren van de vrede zelf u altijd, altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met je allen. Mogen de heren van de vrede je altijd, altijd en op elke wijze vrede geven. De heren zij met je allen. In de Amplified werd er iets moois toegevoegd. Daar staat de tekst zo vertaald. Now, may the Lord of Peace himself. Met andere woorden, het is de Heere zelf die je alleen vrede kan geven. De Bijbel zegt dat de goddelozen kennen geen vrede. Het is alleen de Heere die ons vrede geeft. Mogen de Heere hemzelf jouw vrede geven. De enige bron van ware vrede is de Heere zelf. Oké, mogen... Now may the Lord of Peace himself grant you his peace. At all times and in every way. En dan staat erbij, that peace and spiritual well-being... Die vrede en die geestelijke, dat geestelijk welzijn. That comes to those who walk with him. Die tot hen komt die met hem wandelen. Die vrede die tot hen komt die met hem wandelen. Regardless of life's circumstances. Het heeft niet te maken met de omstandigheden van het leven. Waar je doorheen gaat. Het gaat om dat je met hem wandelt. Dus God wil dat we met hem in vrede leven. God wil dat we in vrede leven. Te alle tijden. Op elke manier. Van de ochtend tot de avond. Van dat je gaat slapen tot je wakker wordt. Dat is makkelijk. Nou ja, niet bij iedereen. Sommige mensen ervaren niet altijd vrede 's nachts. Maar God wil dat je elk moment in vrede leeft. Zijn wil voor ons is dat we in vrede leven. Onafhankelijk van waar we doorheen gaan. En ik zat erover na te denken, hoe snel wordt onze vrede wel niet geroofd? Je rijdt in je auto op weg naar je werk. En dan komt er in één keer zo'n auto voor je langs. Die snijdt je af en je komt op je werk al meteen geïrriteerd aan. Er zijn zoveel dingen die je al heel snel van die vrede kunnen afbrengen. Ik moest ook denken aan, ik weet niet of je dat programma kent. Wij hebben nu geen kabel-tv of hoe noem je dat, digitale tv meer. Wij hebben dat nu niet meer, maar een aantal jaar geleden was het programma op de tv. Dat heette De Rijdende Rechter. Ik weet niet of jullie dat kennen. De rijdende rechter. En hier was meneer Frank Visser, dokter Frank Visser, de rechter. En er kwamen zoveel van die kleine dingen waar mensen een geschil met elkaar hadden. Ik weet niet meer een voorbeeld, maar weet ik veel. Er stond een boom in een tuin en die takken van die boom die gingen 10 centimeter te veel over de schutting. En dan vond iemand, die lag er nachten wakker van. En daar werd een hele rechtszaak, een heel ding om gemaakt. En dan zie je helemaal in het programma, dat vergroten ze natuurlijk uit. Maar oh, wat heftig, joh. Ja, en ik kan er niet van slapen. En ja, die vrede, joh. Die takken, man. Vervelend, man. Ja, nou ja, ik ben blij dat je de rechtszaak hebt gewonnen. Heb jij weer vrede? Volgend jaar zijn die takken weer gegroeid. Moet je weer een rechtszaak aangaan. Weet je, die vrede, die wordt zo snel geroofd. Die vrede wordt zo snel geroofd. En dat gebeurt bij goddelozen, maar helaas gebeurt het ook heel veel bij ons christenen. We lachen erom, omdat we weten dat het bij heel veel van ons ook heel snel geroofd wordt. Weet je, er hoeft maar slecht nieuws langs te komen op het NOS-journaal en je vrede kan geroofd zijn. Een vervelende opmerking door een collega en je vrede kan geroofd zijn. Onze vrede wordt zo snel geroofd. Maar het is niet de wil van de Heer. Gelukkig kennen wij de Heer Jezus, onze vredevorst. Die ons vrede voor ogen heeft. Jezus zelf zei, Johannes 14, bekende tekst, vers 27... Mijn vrede, die geef ik je. Mijn vrede, die laat ik je. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die jou. Laat je hart niet in beroering raken, niet bevreesd worden. Wat zegt Jezus? Jezus zegt, mijn vrede geef ik je. Waarin is de vrede van de Heer Jezus anders dan de vrede van de wereld? Waarin is zijn vrede anders dan de vrede die de wereld soms lijkt te ervaren op het moment dat ze al hun rechtszaken gewonnen hebben en ergens zitten en blij zijn? Waarin is die vrede anders? De vrede van de Heer Jezus, hij zegt mijn vrede geef ik je. De vrede van de Heer Jezus is namelijk niet afhankelijk van omstandigheden. De vrede van de Heer Jezus is daarin anders dan wereldse vrede. Want wereldse vrede is namelijk wel afhankelijk van omstandigheden. Als ik dit heb dan, als ik dat heb dan, als ik die vrede om me heen ervaar dan. Als ik in een goed land woon dan, als ik dan. Maar Jezus zijn vrede is anders, omdat die vrede niet afhankelijk is van omstandigheden, maar die vrede is afhankelijk van zijn vrede, die hij heeft gegeven. Daarin is het anders. En ik geloof wij moeten leren om die vrede te omarmen, die te pakken en daarin te gaan wandelen. Om in die vrede van de Heer Jezus te wandelen. De Heer Jezus zelf, als je kijkt naar het leven van de Heer Jezus zelf, hij was continu in vrede. Het maakte niet uit waar hij doorheen ging, maar als je kijkt naar het leven van de Heer Jezus, hij had een hele drukke baan. Van 's ochtends tot 's avonds, hij was aan het onderwijzen, hij was aan het lesgeven, mensen genezen, mensenmassa's om hem heen die allemaal aan hem trekken. Demonen uitdrijven, laat slapen, vroeg opstaan, want hij moest bidden. De storm die tekeer ging op het meer en er lag te slapen. Jezus, die was continu in de vrede. Wij als we een lange dag hebben gehad, zijn we vaak wat geïrriteerd. Toch? Maar Jezus was continu in de vrede. En dit is de vrede die hij jou wil geven. Niet afhankelijk van omstandigheden, niet afhankelijk van de dingen die op je pad komen. Hij zegt, mijn vrede, diezelfde vrede die de Heer Jezus ervaarde, die geef ik jou. Die geef ik jou. En Jezus die wandelde in die vrede, op aarde. In de rust en vrede. En omdat hij die vrede had, kon hij die vrede ook uitdelen. Wat je niet hebt, kun je niet uitdelen. Op het moment dat jij niet in vrede wandelt en je gaat naar de supermarkt en iemand doet iets vervelends, dan reageer je zelf heel snel ook niet in vrede. Iemand heeft wat nodig. Op het moment dat jij in vrede leeft, kun je het ook uitdelen. Als een oudere mevrouw bij de kassa staat en ze doet heel lang, je hebt haast. Ken je dat? Je hebt haast en dan staat er een vrouw bij de kassa en die gaat dan met kleingeld betalen. En die zit dan zo te kijken, dit nee, en je moet heel lang wachten. Het is irritant. En dan komt ze nog net te kort ook. En dan denk je, ja, en nu? Ga ik bij betalen? Nee, maar als je de vrede zou hebben, dan zou je veel sneller zeggen, hier mevrouw, betaal ermee. Maar snap je, op het moment dat je vrede hebt en zelf in die vrede wandelt, dan kunnen we die vrede ook uitdelen. En zo was het bij de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf, die wandelde in vrede. Hij had die vrede zelf. En daarom kon hij het ook uitdelen. Amen. Daarom, mijn vrede geef ik je, mijn vrede laat ik je. We behoren te wandelen in zijn vrede. Het koninkrijk Gods bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. We behoren gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest te hebben. Vrede in de Heilige Geest. Daar zijn we toe geroepen. En weet je, ik geloof dat het belangrijk is vandaag dat je leert herkennen dat het roven van vrede is echt een strategie van de Satan. Het roven van vrede is iets wat de duivel wil doen in je leven. We kennen de tekst, de dief is gekomen om te stelen, te slachten, te verdelgen, verloren te laten gaan. En daar is de duivel op uit. De duivel is erop uit om je van je vrede te roven. Hij doet het door leugens. Continu leugens op je pad te brengen. Je bent niet genoeg. Het is niet goed genoeg wat je doet. Hij doet het door intimidatie. Als een brullende leeuw. Je wakker laten liggen. Omdat je kinderen nog laat niet thuis zijn. Hij rooft je daarmee van je vrede. Tenminste, als je het toelaat. De duivel komt van het woord diabolos. En diabolos betekent verdeler. Lasteraar. De duivel probeert, de diabolos probeert ook je vrede te roven door verdeeldheid te zaaien, verdeeldheid te creëren. In huwelijken, families, kerken, overal probeert hij die vrede te roven. De diabolos, om verdeeldheid te brengen. Hij wil die roven. En weet je, ik zie, dit is iets wat heel veel gebeurt, maar wat ik zie is, wat probeert de duivel hiermee te doen? Hij probeert zeker ook ons als lichaam van Christus ineffectief te maken. Hij probeert die vrede te roven om ons ineffectief te maken. In ons persoonlijk leven, maar ook als lichaam van Christus als het geheel. We moeten het gaan herkennen als een strategie van de Satan. Hij weet als een lichaam in eenheid komt waar we toe in staat zijn. Hij weet waar we toe in staat zijn als we die vrede bewaren. Maar we moeten het gaan herkennen dat het niet kleine dingen zijn. We moeten het gaan herkennen dat het een daadwerkelijke strategie is om ons lam te leggen. In je familie, in je gezin, maar ook in de kerk. Wij zitten wel, misschien ken je dat wel. De duivel probeert echt te roven, hè? Dat je op weg naar de kerk bent. En op het moment dat je op weg naar de kerk bent, in één keer krijg je een discussie met je vrouw. En je denkt, waar komt dit nou vandaan? Ja, toch? Je zit in de auto. Op een gegeven moment begon ik het te herkennen. Ik zei tegen Tjaan, elke keer als we naar de kerk gaan, dan zit ik in de auto en altijd gebeurt er iets. dat ik geïrriteerd raak. Hoe kan dit? We lachen erom, maar weet je, ik geloof dat dit een strategie is van de Satan om je te roven van het woord wat tot je wil komen. En we zitten in de auto en het gebeurt week na week. Inmiddels niet meer.
Gelukkig.
Maar toen, week na week, denk ik, waar komt dit nou vandaan? Het kan toch niet elke keer als we naar de kerk gaan? Waarom gebeurt dit? En op een gegeven moment zegt mijn wijze en slimme vrouw, Jor, wij zijn slimmer dan dit. Wij zijn slimmer dan dit. En wat bedoelt ze daarmee? Ze bedoelt daarmee, wij zijn toch slimmer dan dit, dat we niet toestaan. Dat als we op het moment dat we naar het huis van de Heer gaan om het woord van de Heer te ontvangen, om de Heer te aanbidden, dat we toestaan in ons leven. Om de duivel strijd te laten brengen in ons leven. Jor, wij zijn toch slimmer dan dit? Nou, dat moest ik een aantal weken horen, want ik was niet zo snel om dat op te pakken. Maar inmiddels, tja, we zijn slimmer geworden. We zijn slimmer geworden. En ik ben serieus als ik het hierover praat. We moeten de duivel niet die ruimte geven. En die vrede laten roven in ons leven. Amen. Nou, even terug naar de tekst. Now may the Lord of peace himself, the Heer van de vrede, grant you his peace at all times and in every way. En ik zei het net al, that peace and spiritual well-being that comes to those who walk with him. Die vrede die komt tot hem, tot haar, die met de Heer samenleeft. Het is de enige weg om die vrede te ervaren, om te leven in relatie met de Heer. Ons leven moet geleid worden door de Heer. Nou, kijk, ga even met me mee naar Romeinen 8, vers 6. Romeinen 8, vers 6. Romeinen 8, vers 6, dat gaat over het leven door de geest. En in Romeinen 8, vers 6 staat, want het denken van het vlees is de dood. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Het gericht zijn op het vlees. Het denken van het vlees. Het gericht zijn op het vlees is dood. Maar het gericht zijn, het denken van de Heilige Geest. Wat is het resultaat daarvan? Leven en vrede. Het gericht zijn op de Heilige Geest. Het resultaat daarvan is leven en vrede. We moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. Want het resultaat daarvan is leven en vrede. Wat zie je daarin? Dat vrede komt door relatie. Relatie met wie? Relatie met de Heilige Geest. Vrede komt door relatie. Relatie met wie? Relatie met onze Heer. Daar komt de vrede door. Als we... Neem Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij doet mij neerliggen. En je kent die psalm. Allemaal zegen. Maar hij zegt, de Heer is mijn herder. Hij kende de Heer als zijn herder. Hij kende de Heer persoonlijk. In relatie. De Heer geeft alles in relatie. We leven vanuit relatie. En als we leren leven in relatie met de Heer. In relatie met de Heilige Geest. Wat is het resultaat daarvan? Leven en vrede. We moeten ons leren laten leiden door de Heilige Geest. Want alles wat hij geeft, ook zijn vrede, is door relatie. Weet je, er staat het denken van het vlees is de dood. Maar het denken, het gericht zijn op de Heilige Geest is leven en vrede. Nou, hoe denkt de Heilige Geest? Hoe praat de Heilige Geest? Altijd in relatie, in lijn met wat het woord van God zegt. Dus als ik het heb over relatie met de Heer, dan heb ik het ook over relatie met het woord van God. Omdat de Heilige Geest, het denken van de Heilige Geest, hoe weet je nou of de Heilige Geest is die jouw denken vernieuwt? Hoe weet je nou of je denkt in lijn met wat de Geest van God wil, op het moment dat je denkt in lijn met het woord van God? Want de Heilige Geest werkt altijd samen met het woord van God. Dus daarom heb ik het over relatie, ja, met de Heer, maar ook met zijn woord. We moeten gaan denken zoals de Geest van God denkt. En dat doe je door relatie met de Heer, om tijd met hem door te brengen. In die relatie. Want hoe onderhoud je een relatie? Door tijd door te brengen. Hoe onderhoud ik mijn relatie met mijn vrouw? Door tijd door te brengen. Door met elkaar tijd te spenderen. Om haar beter te leren kennen. En zo is dat met de Heer. En tegelijkertijd moeten we tijd doorbrengen in zijn woord. Want het resultaat van het denken van de Geest, het resultaat van het geconnect zijn aan de Heilige Geest, is leven en vrede. Dus de Heilige Geest die helpt ons om te leven in vrede. Ik weet nog goed dat toen wij net getrouwd waren, hadden wij best wel veel discussies. We hadden allebei wel, we merkten, we hebben een sterker karakter dan we dachten. En we hadden best wel discussies over de meest kleine dingen. Waar die vrede dus door geroofd wordt. Je kan de hele dag ermee mee rondlopen met geroofde vrede. Met irritatie, vervelende dingen. Het is niet leuk. Het is niet leuk om niet in vrede te leven, toch? Dat doen we liever niet. Maar toch hadden wij heel veel discussies. Omdat, ja, we merkten, we botsten op zoveel dingen. Ja, dat gebeurt dan. En dan? Bidden, Heer, help me. Heer, verander haar. Hij heeft het gedaan, hoor. maar toen niet. Nee, ik moest naar mezelf. Terug. Weet je wat er gebeurde? Dat is wel een leuk verhaal. Ik begon te bidden, want ik zei, ja, Heer, weet u, ik had dit echt niet verwacht zo. Ik had dit niet verwacht. Ik ben getrouwd en nu gaat het zo. Ik zei, ik had toch wel anders verwacht, Heer. En ik begon te bidden. En ik zei, Heer, we komen er gewoon samen even niet uit. Ik zei, Heer, er moest een besluit gemaakt worden. En ik zei, Heer, we komen er gewoon niet uit. Ik zei, ik wil niet vervelend zijn, maar Heer, ik ben wel de man van het gezin. Ik zei, en ik bedoel, uiteindelijk ben ik door u aangesteld om uiteindelijk, als we er echt niet uitkomen, om de knoop door te hakken. Ja. Ja, toch? Ja. Oké, weet je wat er gebeurde? Ik zal jullie vertellen wat er gebeurde. Ik ging bidden. Ik zei, Heer, maar ik bedoelde het met een goed hart, hè. Want weet je, ik wil er gewoon uitkomen. Ik zei, Heer, als we er niet uitkomen, Heer, of moet ik het overgeven aan haar? Ik zei, nou, Heer, ik geloof echt dat dit het beste is. Dus ik bedoelde dit met een goed hart. Wat gebeurde er? We gingen slapen en mijn vrouw kreeg een droom. Ze droomde zo voor haar letters Efeze 4, vers 22. Ze wordt wakker. Efeze 4, vers 22. Ze denkt, wat staat er? Ze slaat haar Bijbel open. Ze pakt de Bijbel. Ze gaat naar Efeze 4, vers 22. Ja, doe maar even. Nee, Efeze 4, vers 22. Zo, dus ze opent haar Bijbel. Efeze 4, vers 22. Of Efeze 5, sorry. Efeze 5, vers 22. Efeze 5, vers 22. Heer, wat staat daar dan? Vrouwen, wees uw eigen man onderdanig zoals aan de Heeren. Ja, kijk, ik bedoel deze tekst niet van, ik vond het meer iets zeggen over haar relatie met de Heer dan over mezelf. Want weet je, de tekst ervoor die zegt, wees elkaar onderdanig in de vrezen des Heeren. Ja. Dat is de basis. Ja. Maar gewoon in de orde in het huwelijk, in de orde in het gezin, heeft zij dat ontvangen. En dat vond ik mooi. Niet voor mij om er misbruik van te maken, want de Heer roept mij ook op om onderdanig te zijn aan haar. In de vrezen des Heeren. Dus het is niet per se iets van, ik mag doen wat ik wil. Nee, daar ging het helemaal niet om. Maar wat ik ermee wil zeggen is, uiteindelijk, de Heer die zorgt ervoor als je allebei komt tot de Heeren. Als je allebei jezelf durft terug te leggen en neer te leggen bij de Heer. Zorgt de Heer ervoor dat hij de vrede uitwerkt in je huwelijk. Of in je leven. Kijk, ik heb het nu over huwelijk, maar in de relatie met anderen kun je zeggen, ach, de ander hoger dan jezelf. Amen. Maar ik heb het nu even als beeld over het huwelijk. Want weet je, de Heer, als wij in relatie met de Heer leven, dan kan hij tot haar kan hij dat zeggen. En tot mij zegt hij, Jordi, je moet echt liever voor je vrouw zijn. En op het moment dat we ons allebei onderwerpen in de vrezen des Heeren, in ontzag voor God aan elkaar, dan helpt de Heilige Geest ons. En tegelijkertijd helpt de Heilige Geest ook mij. Door dat aan mijn vrouw te laten zien, helpt hij mij. Maar hij helpt mijn vrouw weer door dat de Heilige Geest aan mij laat zien, kom op, wees verdraagzamer. Kom op, heb haar meer lief. Want de Bijbel is ook duidelijk. Mannen, heb je eigen vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad. Dat is nog eens liefhebben. Dat betekent dat je alles verdraagt. Dat betekent dat je overal doorheen gaat. Heb zo je vrouw lief. Dat gaat nog dieper. Dus weet je, Op het moment dat je allebei jezelf overgeeft aan de Heer en laat leiden door de Heilige Geest, werkt Hij die vrede uit in je leven. En dat geldt met in het huwelijk, maar dat geldt ook in onze relatie tot elkaar. Dat we onszelf moeten vernederen. Dat we onszelf moeten neerleggen. Onszelf moeten verloochenen. Dat was de houding die de Heer Jezus ook had. De Heer Jezus vernederde zichzelf ook. Hij die niets had fout gedaan. Hij vernederde zichzelf. Waarom? Ook om de vrede te bewaren. Het kost je wat om de vrede te bewaren. Het kost je wat om in vrede te leven. Weet je, als ik het heb over die discussies in de auto. Heel vaak had mijn vrouw gelijk. Maar ze zweeg. Waarom? Om de vrede te bewaren. Heel vaak had ook ik gelijk. En ik zweeg. Waarom? Om de vrede te bewaren. En als je het herkent als een strategie van de duivel om die vrede te roven, dan ga je erop letten dat je de principes van de Bijbel, die zijn heel handig hierin. Waarom? Omdat als ik zeg, ik zwijg en ik bewaar de vrede, want voor zover het van mij afhangt, moet ik leven in vrede met alle mensen. Dat betekent dat ik kan zwijgen. Dat betekent dat op het moment dat ik zat zo over 1 Korinthe 13. Daarin staat, als ik naar haar reageer in liefde, dan staat er, de liefde is geduldig, vriendelijk, niet jaloers, pronkt niet. Met andere woorden, is nederig. Ze doet niet gewichtig, handelt niet ongepast, zoekt niet het eigen belang. Dus als ik in liefde naar haar handel, dan zoek ik niet mijn eigen belang. En wat is het resultaat? Het resultaat is dat ik de vrede bewaar. Maar het kan me wel wat kosten. Het kan me wel wat kosten. Het kost ons wat. Weet je wat een mooie tekst is? Het staat in Romeinen 8. Dat als wij kinderen zijn, Romeinen 8 vers 17, dan zijn wij ook erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus vrede is iets fantastisch, iets moois, is iets heerlijks. Maar het kan wat kosten. We moeten lijden in ons vlees om die vrede te bewaren. En weet je wat lijden in je vlees doet? Dat verheerlijkt Jezus. Op het moment dat je zwijgt, terwijl je weet, ja, maar ik had dit moeten. Dat is lijden in je vlees. Maar je doet het. En je verheerlijkt daarmee ook Christus. Dat is de liefde die we moeten hebben naar elkaar. Weet je, ik zat na te denken over die tekst. De liefde is geduldig. Als we zo, je moet je eens voorstellen dat je zo handelt. Dat je geduldig handelt. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Met andere woorden, de liefde is nederig. Ze doet niet gewichtig. Je laat jezelf niet gewichtiger zien dan dat je bent. Ze handelt niet ongepast. Ze zoekt niet haar eigen belang. Met andere woorden, je hoeft je zin niet altijd te krijgen. Tjaan, je hoeft je zin niet altijd te krijgen. Oké, dat is een grapje. Ik moet naar mezelf kijken. Ik hoef mijn zin niet altijd te krijgen. Ik bewaar de vrede ermee. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich in de waarheid. Weet je, soms dan, ik moest erover nadenken, de liefde verheugt zich in de waarheid. Met andere woorden, liefde is niet zoetsappig. De liefde staat wel voor de waarheid. Voor de waarheid staan is ook liefde. Als je het maar in liefde ervoor staat. De liefde bedekt alle dingen. Met andere woorden, de liefde gaat niet aan de haal met dingen die de ander verkeerd heeft gedaan. Het is niet dat je alles moet negeren, maar de liefde gaat er niet mee aan de haal. De liefde bedekt het. De liefde zorgt ervoor dat je zegt, weet je, we houden het hier. Liefde zegt, we bedekken het. Ik help je mee het op te lossen. Ik ga er niet mee aan de haal. Ik ga je er niet mee slaan wat je gedaan hebt. Nee, de liefde bedekt. De liefde bedekt. De liefde gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen, ze verdraagt alle dingen. Wauw, de liefde verdraagt alle dingen, gelooft alle dingen. De liefde vergaat niet. En dank God, als je de Heer Jezus hebt leren kennen, dat Hij zijn liefde in jouw hart heeft uitgestort door de Heilige Geest. We moeten gaan wandelen in deze liefde. En weet je, het gaat nog verder. Kijk, ik heb nu heel veel over een huwelijk, maar het gaat nog verder. Want de Heer Jezus zelf, die zegt dat het hij zegt zelf over je vijanden om ze lief te hebben. Zelfs over je vijanden zegt hij om ze lief te hebben. Weet je, ik las Matthäus 5 vers, even kijken, ongeveer vers 41 denk ik dat staat. Daar staat, want als je lief hebt, degene die jou lief hebben, wat voor loon heb je dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Met andere woorden, als ik Tjaan lief heb omdat ze mij lief heeft, dan doe ik toch niks bijzonders. Maar als ik haar blijf liefhebben terwijl ze het niet zou verdienen op dat moment. Terwijl ik mijn broeder blijf liefhebben terwijl die het niet verdient op dat moment. Dat is wat de Heer van ons vraagt. Dat is hoe we moeten gaan reageren. En hoe we ook de vrede bewaren. Ik zei het net al. De Heer zegt, voor zover het van jou afhangt. Leef in vrede. Met alle mensen. Dat betekent dat we in alles in het werk moeten stellen. Om in vrede met alle mensen te leven. Maar nogmaals, als je zelf geen vrede kent. Als je zelf geen vrede hebt. Hoe moet je het uitdelen? Hoe moet je uitdelen die vrede als je het niet hebt? Hoe wandelen we in die vrede die God ons geeft? Weet je, ik vind dit een heel mooi antwoord wat de Heer Jezus geeft in Marcus 5. Hoe wandelen we in die vrede zelf, voor onszelf? Marcus 5. Daarin lees je over de Heer Jezus. Kijk, dit is een dag in het leven van de Heer Jezus. Ik zei het net, hij was continu in de vrede. Hij ging eerst op weg, einde van Marcus 4, ging hij op weg door de storm. En hij kwam aan de overkant en daar was die bezeten man aan kettingen gebonden en hij dreef de demonen uit. En vervolgens kwam hij terug aan de overkant en er kwam een man naar hem toe genaamd Jairus. En even kijken, dat lezen we in vers 22. Er staat, en zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, toen hij Jezus zag, wierp hij hem neer aan zijn voeten. En hij smeekte hem dringend, mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u. Dat u komt en de handen op haar legt, zodat ze behouden wordt. En dat ze zal leven. En Jezus ging met hem mee en een grote menigte volgde hem en ze drongen tegen hem aan. En dan gaat het verhaal verder over de bloedvloeiende vrouw. Bekend verhaal. Dat deze vrouw leed aan bloedvloeiing en Jezus aanraakte en gezond werd. Mensenmassa's om Jezus heen. En Jezus gaf alle aandacht en ging in gesprek met deze vrouw. Terwijl hij smeekte, kom alsjeblieft mee, want mijn dochtertje ligt op sterven. Nou goed. Je ziet dan dat deze vrouw wordt geholpen, genezen door de Heer Jezus. En dan lees je op een gegeven moment, in vers 35, terwijl Jezus nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge van deze Jairus. En die zeiden, je dochter is gestorven. Je dochter is gestorven. Waarom val je de meester nog lastig? Waarom dring je nog op hem aan? Om met je mee te komen, want je dochter is gestorven. Met andere woorden, stop daar maar mee. Wow, slecht nieuws. Heel slecht nieuws. Voor deze Jairus. Moet je eens voorstellen. Je komt bij de Heer Jezus. Kom alsjeblieft mee, want mijn dochter ligt op sterven. Maak haar beter. En hij trekt aan de Heer Jezus. Kom alsjeblieft mee. Het had blijkbaar heel erg haast. En hij nam Jezus mee, maar Jezus werd afgeleid. En op een gegeven moment komen die mensen aan en die zeggen, ja, maar je dochter is nu gestorven. Wat moet er door hem heen zijn gegaan? Door deze Jairus. Wat moet er door hem heen zijn gegaan? En Jezus antwoordde. Hij zei tegen het hoofd van de synagoge deze woorden. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wauw. Deze man had alle reden om zich zorgen te maken. Deze man had alle reden om in paniek te raken. En wat waren de woorden van de Heer Jezus zelf? Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Moet je zijn situatie eens voorstellen? Je dochter, zijn dochter, was gestorven. En dit zijn de woorden van de Heer Jezus. Wees niet bevreesd. Geloof alleen. Ik geloof dat deze woorden zijn een sleutel om de vrede te bewaren te alle tijden in je leven. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Kijk dan naar Jesaja 26 vers 3. Jesaja 26 vers 3. Daar staat dit. Zo'n mooie tekst. De standvastige is veilig bij u. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Wat vroeg Jezus aan Jairus? Maak je niet bezorgd. Vertrouw op mij alleen. Geloof in mij alleen. Heb geloof alleen. Vrede is er voor wie op mij vertrouwt. In het Engels staat er, in de New King James staat er, you will keep in perfect peace whose mind is stayed on you. U zal in volkomen vrede bewaren wiens gedachten, wiens denken op mij gericht is. Because he trusts in you. Waarom? Omdat je op hem vertrouwt. Omdat we op hem vertrouwen. We moeten onze gedachten houden op de Heer Jezus. We moeten onze gedachten houden op de dingen die van boven zijn, zegt de Bijbel. En volledig in de Heer vertrouwen. Want hij zegt, de Bijbel zegt, ik zal in volkomen vrede bewaren wie? Degene wiens gedachten volledig op mij gericht zijn. Die volkomen op mij vertrouwt, die bewaar ik in vrede. Wauw, wat een tekst. Hele bekende tekst is, wees in geen ding bezorgd. Weet je, soms is het lastig als je dingen tegenkomt om die vrede te bewaren. Ja, maar dit zijn hele moeilijke situaties en ik heb toch alle recht om me zorgen te maken. Ik heb toch alle recht om me ongerust te maken. Maar weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel roept je op om je geen zorgen te maken. Met andere woorden, het is mogelijk om je geen zorgen te maken. Waarom zou de Heer Jezus zeggen, wees niet bevreesd? Omdat je je niet bevreesd hoeft te maken. Het is mogelijk om je geen zorgen te maken. Het is mogelijk om te denken zoals de Heer denkt. Anders had hij het je niet gezegd. Wees in geen ding bezorgd. Maar laat je verlangens in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Nou, die dankzegging, dat slaat op ons geloof. Die dankzegging zegt, ja, maar ik dank u al voor de uitkomst. Dat u voor mij bent en niet tegen mij bent. Dat richt je al op de dingen van de Heer. En de vrede van God. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat. Met andere woorden, de vrede van God, die kun je met je hoofd niet pakken. De vrede van God is niet iets verstandelijks. De vrede van God gaat je begrip te boven. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal je harten en je gedachten bewaken in Christus Jezus. En dan staat er verder, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk die dingen. Bedenk die dingen. Waarom? Om de vrede te bewaren. Bedenk de dingen die van boven zijn. Richt je op de dingen die zoals de Heer het ziet. Kijk met de ogen van de Heer Jezus. Kijk met de ogen van het woord naar je situatie. En het zal de vrede bewaren. Colossenzen 3 vers 15 zegt ook, laat de vrede van God heersen in je hart. Laat niet zorgen heersen in je hart. Laat niet angst heersen in je hart. Laat niet omstandigheden heersen in je hart. Laat de vrede van God heersen in je hart. Dat is ook een opdracht. Dus als er dingen komen die vat op je willen krijgen, roep de Bijbel je toe op. Laat dat niet heersen, maar laat de vrede van God heersen. Weet je waarom belangrijk is dat de vrede van God heerst in je hart? Omdat de vrede van God, dat woord hier, heersen hier, gaat over een scheidsrechter. Je kan het zo vergelijken met een scheidsrechter die zegt, dit is goed en dit is fout. De vrede van God, wanneer dat heerst in je hart, leidt de vrede van God jou door het leven. Het geeft je richting. Het helpt je. Daarom moet de vrede van God heersen in je hart. Laat de vrede van God heersen in je hart. Dat is een opdracht voor ons. Waarom? Ook vanuit die vrede kunnen wij leven. En kunnen we ook leven in vrede met elkaar. Weet je, misschien ben je vrede kwijtgeraakt in je huwelijk. Misschien ben je vrede kwijtgeraakt in je gezin. Misschien ben je vrede kwijtgeraakt in je familie, in je werk. Herken alsjeblieft. De Satan is erop uit om je te roven van alle vrede. Weet je, we lachten er net om over in de auto op weg naar de kerk. Misschien heb je het nog nooit zo gezien, maar weet je, ik geloof echt. De Satan wil je roven van je vrede. Op weg naar de kerk, zodat je het woord van God niet in alle blijdschap en vrede ontvangt. Misschien is het in je huwelijk, in je gezin, misschien is het in je werk. Maar de Heer Jezus zegt, ik heb je mijn vrede gegeven. En ik geloof dat het tijd is dat je begint te herkennen dat dit een strategie is van de duivel om je te roven van die vrede. Om je uiteindelijk te roven van je potentie in Christus. Om je te roven van je roeping. Om je te roven van blijdschap in je gezin. Van het genieten in het leven. Begin te herkennen waar de boze op uit is. Maar begin ook te beseffen hoe je het moet bestrijden. Dat je leert in lijn te denken met de geest. Dat je leert tijd door te brengen met de Heilige Geest. Weet je hoe bijzonder het is om tijd door te brengen met God? Op een moment dat dingen je overspoelen om je vrede te roven. Weet je wat mij het allermeeste helpt? Ga ik thuis zitten op de bank. En dan zet ik muziek aan en soms niet. En dan stort ik me helemaal uit bij de Heer. Heer, misschien heb ik zelf fouten gemaakt. Het spijt me. Heer, misschien zie ik het zelf verkeerd. Het spijt me. Maar ik wil u behagen. Ik stort mezelf helemaal uit. En weet je wat er gebeurt? Dat de liefde en de vrede van God daar komt. En je vervult. We zongen net. And there is peace within your presence. Er is vrede in de aanwezigheid van God. Er is vrede in de aanwezigheid van God. Hij bewaart en beschermt je in zijn aanwezigheid. De Bijbel zegt, in zijn tabernakel, in zijn tent, in zijn aanwezigheid, plaatst hij mijn voeten hoog op een rots. Wat wil dat zeggen? In zijn vrede en in zijn aanwezigheid plaats je jouw voeten hoog op een rots, waar je overzicht krijgt over je situatie. Waar je overzicht krijgt over de dingen die spelen. In zijn tabernakel, daar is veiligheid. In zijn aanwezigheid, daar is veiligheid. Dan geeft hij je de vrede die je nodig hebt in het leven. Blijf niet langer rondlopen met de pijn en de strijd die in jezelf rondgaat. Weet je, de duivel wil ook verdeeldheid en strijd en dingen brengen in jouzelf, hè? Dat je rondloopt met angst, dat je rondloopt met zorgen, dat je rondloopt met paniek, dat je rondloopt met allerlei zaken die je bezighouden. Waarom? Om je vrede te roven. Maar laat je vandaag vervullen met de vrede van de Heer Jezus. Weet je, het is de sleutel om in vrede te leven, om jezelf uit te storten bij de Heer Jezus. En om te zeggen, Heer, ik zie het misschien niet. Misschien heb ik zelf fouten gemaakt. Misschien heb ik hier zelf de plank in misgeslagen. Maar ik kom bij u. Vervul me met uw liefde en uw vrede. En geloof me, hij doet het. Geloof me, hij doet het. Hij doet het. Weet je, pak dit moment om te kijken, waar is mijn vrede geroofd? Waar is mijn vrede geroofd? Misschien is het dus door zorgen. Misschien is het door angst. Misschien is het door familie. Misschien wat het ook mag zijn. Waar is je vrede geroofd? Laat op die plek de liefde en de vrede van de Heer Jezus terugkomen. En ga wandelen. Ga die vrede bewaren in je leven. Weet je, de Heer Jezus wil je vervullen met zijn vrede, met zijn liefde. Dat je mag wandelen in die vrede, om het vervolgens uit te delen. Want we hebben... De Heer Jezus is gestorven voor ons aan het kruis. De straf die ons de vrede aanbracht was op hem. Hij heeft je zoveel gegeven. Hij heeft jouw complete welzijn voor ogen. Alleen, ik zei laatst, de oplossing, in principe is het zo. De oplossing van elk probleem ligt in het loslaten ervan. Je zorgen loslaten, je problemen loslaten. De dingen die gebeuren in je leven loslaten. Aan wie moet je het overgeven? Aan de Heer Jezus. Wees niet bevreesd, geloof alleen. Hij zal in perfecte vrede bewaren wiens gedachten volledig op hem gericht zijn. Wie volledig op hem vertrouwt. Vertrouw je op hem in de situatie waar je in zit? Vertrouw je op hem? Of hebben de zorgen de overhand? De angst, de familieproblemen? Hij zal in perfecte vrede bewaren wie volledig op hem vertrouwt.